Een hele goede morgen allemaal. Mooi om hier met jullie te mogen zijn deze dag. En zoals al gezegd, voor mij is het de eerste keer dat ik hier ben. En dat betekent dat voor de meeste van jullie ik een nieuw gezicht ben, maar dat is andersom dus ook zo. En dan denk ik altijd, als ik voor het eerst in een gemeente kom, wat zou het voor gemeente zijn? Hey, je kijkt natuurlijk wel even op de website, wat gebeurt er allemaal, waar zijn ze mee bezig, wat houdt de gemeente bezig? Maar een eerste indruk is een eerste indruk en daar krijg je nooit een tweede kans voor. En als je binnenkomt hier, dan krijg je een warm welkom. Dat vind ik heel fijn dat dat gebeurt. Ik denk dat dat voor nieuwe mensen heel belangrijk is die komen, dus hou dat vol. Een warm welkom voor mensen die voor het eerst komen of die misschien al 10 jaar komen, dat maakt niet uit. Ik ben welkom hier en dat is mooi. Tweede is natuurlijk een prachtige groep muzikanten hier om met elkaar ook God groot te maken. Met elkaar hem de eer te geven die hem toekomt. Dus ik voel me hier welkom en we zijn met elkaar om God groot te maken. Andersom is het misschien mooi om voor jullie even te weten wie ik ben. Corné Burger, zoals al gezegd, getrouwd, ik heb mijn vrouw meegenomen vanmorgen, Illy. We zijn samengekomen, we hebben 3 dochters, Jedidja, Hanna en Sifra, die zijn inmiddels 18, 20 en bijna 22 jaar oud. En wij werken dus inderdaad met OM, Operatie Mobilisatie en Zendingsorganisatie. Dat mogen we al heel lang doen inmiddels. En toen ik ooit in 1992 begon, had ik mijn eerste gesprek met degene die hier nu ook zitten. Dat is Joop Strietman. Die heeft door zijn leven heen, denk ik, vele gesprekken gevoerd met mensen die voor het eerst met OM meegingen. Maar ik heb het voorrecht om na veel jaren nog steeds veel met Joop wat op te mogen trekken. In een hele mooie cursus die we geven, maar dat is een ander verhaal. We hebben heel veel mogen doen, we hebben gevaren met OM. En nu werk ik sinds inmiddels alweer 15 jaar in Nederland met OM en ben ik veel op pad. Vooral binnen Nederland om met kerken en gemeentes en groepen te spreken, te delen, te inspireren, mensen toe te rusten. Om betrokken te zijn bij Gods plan, bij datgene waar Hij mee bezig is in deze wereld. En waar Hij mee bezig is, is geweldig. Daar gaan we zo nog iets uitgebreider bij stilstaan met elkaar. Maar wat ik eerst wil doen is, ik zie hier heel wat gezinnen ook zitten, ik zie jongeren zitten. En ik dacht, ik wil zo aan het begin van de tijd die ik met jullie heb, even een kort filmpje laten zien. En dat is een filmpje over een evenement wat we hebben. Ik weet niet of jullie ermee bekend zijn of helemaal niet. Maar dat is Teen Street. En dat geven we al een jaar of 25. Dat is heel klein begonnen. En dat is inmiddels uitgegroeid tot een evenement waar elk jaar zo'n 2.500, 3.000 tieners in Duitsland komen uit heel Europa. Voor een week met studies, met toerusting, met tijd om met elkaar door te praten. Ik zou er veel over kunnen zeggen, maar het is nog veel mooier om er heel even naar te kijken en te zien wat voor evenement dat is. Dus misschien kunnen we even naar dat filmpje kijken. Raakt mij altijd wel als ik dit filmpje zie, want er groeit een nieuwe generatie jongeren op die Jezus leert kennen, die Jezus gaan volgen. En die vervolgens door hem ook gebruikt gaan worden daar waar zij geplaatst zijn. En het is geweldig om daarbij betrokken te mogen zijn. Het is geweldig om kinderen, om tieners, om jongeren hier in de gemeente te hebben. En ze mee te nemen in datgene wat God hen ook graag wil bieden. En dat is allereerst een relatie met hem door Jezus Christus zijn Zoon. En als ze dat gaan ontdekken, ja, dan is het natuurlijk geweldig mooi om te zien dat ze gaan groeien in die relatie en vervolgens uit gaan stappen in die relatie, geleid door God en zijn Heilige Geest. Dat mogen wij een week lang doen op Teen Street, maar dan mogen ze natuurlijk ook weer verder meegaan als ze terugkomen, bijvoorbeeld in hun eigen gemeente hier. Denk je er nog over wat je wilt doen deze zomer? Heb je thuis een tiener die vanmorgen niet meegekomen is? Zou zomaar kunnen. Dan is dit wellicht iets om bij betrokken te zijn. Achterin op de lectuurtafel ligt wel wat meer informatie over Teen Street, maar ook over OM zelf. Dus voel je vrij om wat mee te nemen of door te vragen als je nog vragen hebt hierover. Vanmorgen wil ik met jullie stil gaan staan bij een gedeelte uit Gods woord. En eens even kijken of we die PowerPoint er ook bij kunnen krijgen. Dan zie je dat hier al gelijk staan. En het is eigenlijk maar één zin wat ik eruit haal en daar kom ik uitgebreider op terug. Als de mensen de Heere Jezus gaan ontmoeten, dan gebeurt er iets. En dat zien we op verschillende plaatsen als we de evangelie lezen. En ik neem jullie heel even mee, als je Bijbel bij je hebt, of je app of wat dan ook, dan zoek ik het er maar even bij. Dan lezen we bijvoorbeeld in Lucas hoofdstuk 4, dat we helemaal aan het begin zijn van de bediening van de Heere Jezus. Hij is dan gedoopt, hij is in de woestijn geweest, daar is hij verzocht door de duivel. En dan komt de Heere Jezus terug en dan lezen we in Lucas 4, hoofdstuk 14. Lucas 4, vers 14, het volgende. Lucas 4, vers 14. Dan staat er, als Jezus terugkomt uit de woestijn, Jezus keerde door de kracht van de geest terug naar Galilea. En het gerucht over hem verspreidde zich door de hele omgeving. En hij gaf onderwijs in een synagoge en werd door allen geprezen. Gaan we een klein stukje verder, dan zien we dat bijvoorbeeld ook nog weer in vers 37. Daar staat, en de roep over hem verspreidde zich naar elke plaats in de omgeving. En dan lezen we ook nog even vanaf vers 42. Daar staat dat de Heer Jezus, die was druk geweest, van alles gedaan. En dan staat er, toen het dag geworden was, ging hij naar buiten en begaf zich naar een eenzame plaats. De menigte zochten hem en kwamen bij hem en probeerden hem tegen te houden, opdat hij niet van hen weg zou gaan. Maar hij zei tegen hen, ik moet ook andere steden het evangelie van het koninkrijk van God verkondigen, want daarvoor ben ik uitgezonden. En hij predikte in de synagoge van Galilea. Dat ene vers, dat spreekt mij aan en dat zien we op verschillende plaatsen terugkomen. Het nieuws over hem verspreidde zich in de hele streek. En toen was er nog geen social media, waardoor dat allemaal heel makkelijk gebeurt. De mensen hoorden het, de mensen zagen Jezus, de mensen werden geraakt door Jezus. En dan kun je het niet voor je houden. Dan verspreidt zich dat. Dan gaan ze vertellen wat ze meegemaakt hebben. Dan gaan ze vertellen wat ze gehoord hebben. Dan gaan ze vertellen dat ze iemand ontmoet hebben die ze nog nooit eerder ontmoet hadden. Die man, die Jezus, die sprong eruit. Daar gaan we met elkaar wat over nadenken. Ik heb er voor mezelf boven gezet: anti-klontermiddel. En ik ga je zo vertellen waarom. Het is inmiddels een jaar of 30 geleden dat ik begonnen ben, mijn carrière zou je kunnen zeggen, als kok. Ik had toen mijn opleiding gedaan voor instellingskok. En als instellingskok dan kook je grote hoeveelheden. Dan was het heel normaal om, in die tijd kookte je nog vla, om vla te koken voor 150 liter of zo. Of je maakte nog je eigen sauzen. En dan was het niet zo heel erg makkelijk om dat zonder klontjes te doen. Dat wilde nog wel eens fout gaan en dan moest je goed je best doen met een zeef en van alles om dat er weer uit te krijgen. Maar dat was wel belangrijk, want hij houdt niemand van klontjes in zijn vla natuurlijk. Dus dat wilde je niet. Inmiddels zijn we heel wat jaren verder en kook ik nog steeds wel eens wat, niet heel veel meer. Maar waar ik voor kook is dat evenement wat jullie net zagen, Team Street. Nou, we hebben jaren gehad dat er zo'n 4.500 mensen daar waren en dan heb je echt heel wat eten nodig. Als we dan een runde stoofschotel hadden, dan heb je meer dan 300 kilo rundvlees nodig. Maar als je dan ook saus kookt, dan kook je zo'n 300 liter saus. Maar inmiddels is het haast onmogelijk om klontjes in die saus te krijgen. En ik zal je vertellen waarom. We gebruiken daar ook pakken. En in die pakken, daar zit een middel en dat heet anti-klontenmiddel. Dan zou je kunnen zeggen, eigenlijk iedereen kan dan een sausje kopen. Je doet het ermee, je doet die, en het maakt niet uit of je het er in één keer ingooit, of dat je wacht tot het kookt, of dat water nog koud is. Je krijgt er gewoon haast geen klontjes meer in. Dat komt door dat anti-klontenmiddel. Want wat je wil is niet alleen dat er klontjes in zitten, maar dat de smaak die in dat poeder zit, zich ook over die hele saus verspreidt. En je wil voorkomen dat dat te veel op één plek zit. Nou, je zou kunnen zeggen dat dat met ons mensen niet anders is. Als mensen zijn we ernaar geneigd om elkaar op te zoeken. We zoeken gelijkgezinden op. We hebben clubjes voor van alles en nog wat. We hebben clubjes met mensen die houden van een bepaalde sport. Je hebt voetbalclubs waar de mensen dan bij elkaar komen. Je hebt mensen die bij elkaar komen omdat ze een bepaalde hobby hebben. Je hebt mensen die bij elkaar komen omdat ze Jezus Christus hebben leren kennen. Daarin zijn we gelijkgezind. En ik denk als gemeente van Jezus Christus dat we nogal eens geneigd zijn om samen te klonteren. Om bij elkaar te komen en om het heel erg goed te hebben met elkaar. Nou wil ik niet zeggen dat het niet goed is om op zondagochtend bij elkaar te komen of op een ander moment bij elkaar te komen en om goede dingen met elkaar te doen. Sterker nog, Gods woord die spoort ons daartoe aan om dat te doen. Dus dat moeten we vooral blijven doen. Dan mogen we groeien in ons geloof, dan mogen we elkaar bemoedigen, dan leren andere mensen ook weer Jezus kennen. Dus dat moeten we vooral doen. Maar we moeten niet alleen maar bij elkaar komen. Je zou kunnen zeggen, en dat klinkt misschien een beetje oneerbiedig, maar dat bedoel ik niet. God houdt ook niet van klontjes. Hij wil niet dat we te veel samen klonteren. Hij wil juist dat we erop uitgaan. En we gaan met elkaar eens kijken hoe dat zit en waar dat dan vandaan komt. Want als we door de Bijbel heen gaan, dan zien we dat God dat eigenlijk al vanaf het begin heel erg duidelijk maakt. We gaan bijvoorbeeld zien als we in Genesis hoofdstuk 1 zijn. Dat de Heer Jezus, niet de Heer Jezus, dat God zegt na zijn schepping. Hij zegt tegen de mens die hij dan geschapen heeft. Wees vruchtbaar, word talrijk en vervul de aarde. Wees vruchtbaar, word talrijk, vervul de aarde. Dat zit in Gods scheppingsplan om er dus op uit te gaan en ons te verspreiden. Ik wil jullie één verhaal vertellen. En dat vertelt iets over die verspreiding. De verspreiding van het evangelie, maar ook de verspreiding van mensen. Ik ben een paar maanden geleden in Nepal geweest. En Nepal is een land midden in de Himalaya's. Dus het is een land met vreselijk onherbergzame gebieden. Vreselijk moeilijk te bereiken gebieden. En in al die dalen en op al die bergtoppen vind je dorpjes met mensen. De mensheid heeft zich inderdaad verspreid. En in Nepal wonen ze overal in gebieden die haast onbereikbaar zijn soms. Je hebt één snelweg in dat land. En dat loopt door de hoofdstad Kathmandu. Het is maar een hele korte en je komt er ook niet veel sneller dan 50 km per uur vooruit. Dat staat altijd vol. Verder rijdt iedereen langzaam door al die bergpaadjes heen. Toen ik daar een paar maanden geleden was, waren wij ook in zo'n gebied. Gingen we met een team daar naartoe en waren we op verschillende plaatsen. En ik was daar met een andere man uit Nederland en een vertaler die we bij ons hadden. In een dorpje, uren rijden de bergen in, totdat we hier kwamen en we een paar dagen bij deze Hindoe-familie bleven in dit gebied. En wat ON daar veel doet, is dat ze die gebieden ingaan, in contact komen met mensen, proberen met ze te praten, proberen vriendschappen te sluiten, maar dus ook om lectuurpakketjes uit te delen in deze gebieden, wat dan vervolgens weer opgevolgd wordt een aantal maanden later. Zo waren wij dus ook een paar dagen mee en al wandelend en wat meer horend kwamen er in dat hele gebied wonen nog helemaal geen christenen. Daar zijn alleen maar Hindoes. Geen enkele christen in die hele omgeving. Maar het bijzondere is, als je hierover nadenkt, dat ongeveer 60, 70 jaar geleden, in de jaren 50, was er misschien een handjevol christenen in heel Nepal. Ongeveer 30 miljoen mensen daar. Inmiddels, ruim 60 jaar later, zijn er bijna 1 miljoen christenen in Nepal. Er zijn 75 districten. En in elk district zijn er wel christenen te vinden. Heel bijzonder wat daar in deze afgelopen periode is gebeurd en hoe zich dat nog verder verspreidt. Maar er zijn daar nog steeds gebieden waar dat niet zo is. En toen wij daar waren, gaven wij dus ook wat van die lectuurpakketjes uit. En dat gezin was een gezin met 3 kinderen. En we gaven ze die blaadjes en je zag ze gelijk erin gaan lezen. Ik denk van, hé, wij zien hier even iets over datgene wat bijvoorbeeld in Nepal gebeurt. De mensen hebben zich verspreid over de aarde. Door de eeuwen heen zijn er heel veel mensen die nog nooit dat evangelie gehoord hebben. Waren wij in een gebied waar het nog niet eerder verkondigd was, zover als wij wisten. Maar we mochten daar even zijn om iets uit te delen. En vervolgens wordt dat werk weer opgevuld. En opgevolgd door anderen die daar zijn. En dat is een geweldig beeld van hoe God dat graag wil hebben. Wees vruchtbaar, word talrijk en vervul de aarde. Dat is hoe het allemaal begon, zo helemaal aan het begin. Het ligt dus al in het scheppingsplan dat de hele aarde vervuld wordt met mensen die God kennen en in relatie met Hem staan. Zijn zegen ontvangen en zijn glorie reflecteren door hun leven heen. Dan gaan we een klein stukje verder en dan komen we uit bij de zondvloed. En na de zondvloed ontvangt Noach dezelfde zegen voor hem en zijn nageslacht. Het is eigenlijk een letterlijke herhaling van de zegen die we lezen in Genesis hoofdstuk 1. God die tegen Noach zegt, wees vruchtbaar, word talrijk, vervul de aarde. En dan zegt hij daarbij, want naar het beeld van God heeft hij de mens gemaakt. We hebben erover gezongen vanmorgen met elkaar. Dat we Jezus Christus zullen reflecteren. Dat we beelddragers van hem mogen zijn. Dat is wat er gebeurt als wij ons verspreiden over deze aarde. Dat wij beelddragers van hem zijn. Dat God daar doorheen zichtbaar wordt. En dat hij verheerlijkt en groot gemaakt wordt. Maar dan gaat het weer niet goed. En dan komen we uit bij de torenbouw van Babel. En daar zeggen de mensen die bij elkaar gekomen zijn, die zeggen, laten wij voor onze naam maken, anders worden wij over de hele aarde verspreid. Maar dat is nu juist wat God wilde, dat de mens zich zou verspreiden. Hier zien we de mens die autonoom wil zijn, die wil leven zonder God en die zegt, laten we maar bij elkaar blijven. Anders worden we verspreid over heel de aarde. Zij wilden dus niet doen datgene wat God gezegd had vanuit zijn scheppingsplan. En dus lezen we iets verderop. Zo verspreidde de Heer hen vandaar over heel de aarde. Want dat is wat hij wilde. En God laat zich daarbij niet stoppen door mensen. Het lag in zijn plan dat dat zou gebeuren. En hij gaat daar mee door en heeft daar zelfs de torenbouw van Babel voor gebruikt. Nou, dan komen we bij Abraham uit. En bij Abraham zien we dat God tegen hem zegt, zo, ga uit je land, naar het land dat ik je wijzen zal. En dan volgt daar een geweldige belofte. Ik zegen jou, zodat in jou alle geslachten van de aardbodem gezegend zouden worden. Zodat door jou alle geslachten van de aardbodem gezegend zouden worden. Nou, uit Abraham komt het volk Israël en uit het volk Israël komt Jezus Christus voort. Hij is werkelijk de zegen voor alle volken. Door wat hij voor ons gedaan heeft. Dat is geweldig nieuws. Dus dat wordt verteld op dat moment tegen Abraham. Nou, dan is Israël dat uitverkoren instrument om die boodschap aan de volken te gaan vertellen. En dan neem ik jullie heel even, heel snel mee door een paar dingen die er dan gebeurd zijn. Want het volk Israël komt, het nageslacht van Abraham, Jacob, de zonen van Jacob. Zij komen uiteindelijk in Egypte terecht en maken deel uit van het Egyptische Rijk. Uiteindelijk worden ze vrijgelaten, maar dan komen ze, en ik sla heel veel dingen over, maar dan komen ze in ballingschap terecht in het grote Babylonische Rijk. Allemaal door ongehoorzaamheid. Zij komen in het Babylonische Rijk, maar zij verspreiden zich over dat hele grote Rijk. Dat Rijk wordt weer overgenomen door het Griekse Rijk en het Griekse Rijk is nog groter. En we zien dat het Joodse volk zich nog weer verder verspreidt. En dan gebeuren er nog meer mooie dingen, want de Tanach, het Oude Testament, het Hebreeuwse Oude Testament, dat wordt vertaald in het Grieks, de Septuagint. Juist doordat zij onderdeel uit gingen maken van het Griekse Rijk, gaat die verspreiding verder, komt er een Griekse vertaling van het Oude Testament en dat blijkt een geweldig instrument later te zijn voor de verspreiding van het evangelie. Want er waren, zo lezen we in Handelingen, door Lucas opgetekend, er waren veel Grieks sprekenden in die tijd. en veel Grieks sprekenden kwamen tot geloof. Zij hadden toegang, niet alleen maar tot het Hebreeuwse Oude Testament, waar ze niets aan zouden hebben, want dat lezen ze niet, maar het Griekse Oude Testament, de Septuagint. Geweldig om te zien hoe God zelfs ballingschap en verdrukking en verspreiding gebruikt om verder te gaan met zijn plan. Dat is wat er gebeurt, zo heeft hij het gezien en zo gaat het verder. Nou, dan komen we uit bij het Romeinse Rijk. En daar blijven we heel even bij stilstaan, want dan gebeurt er iets heel belangrijks. Op de juiste tijd, op Gods tijd, verschijnt dan Jezus Christus, de Zoon van God. Hij is de vervulling van die belofte aan Abraham die gemaakt is. Dan hebben we net met elkaar gelezen dat als Jezus verschijnt, weten we eigenlijk heel lang helemaal niets van hem. We weten niets van die eerste jaren, wel iets over zijn geboorte. En als hij naar de tempel gaat op 12-jarige leeftijd. Maar dan pas, als hij zo'n 30 jaar is, ontmoeten we hem weer. Hebben we net gelezen. Wordt hij gedoopt, gaat hij de woestijn in. En als hij dan uit de woestijn komt, dan lezen we daar over hem wat we net gezien hebben. Is dat er staat, het nieuws over hem verspreidde zich door de hele streek. Dat is die verspreiding weer. Het gaat door. Gods werk en Gods plan wordt niet gestopt door grote rijken, wordt niet gestopt door machthebbers, wordt niet gestopt door een volk wat hem niet gehoorzaamt. God gaat verder. En juist door dat volk zien we dat zijn Zoon Jezus Christus komt. Het is geweldig om te zien hoe God doorgaat met datgene wat hij doet. Nou, dan is daar de Heer Jezus en die geeft les in de synagoge. Hij onderwijst daar en dan zegt hij, ik ben de gezalfde over wie Jesaja gesproken heeft. Vele honderden jaren daarvoor. Ik ben die gezalfde. Ik ben gekomen voor vrijlating van gevangenen. Ik ben gekomen om armen het evangelie te brengen. Ik ben gekomen om te genezen die gebroken van hart zijn. Om blinden het gezichtsvermogen weer te geven. Om verslagenen weg te zenden in vrijheid. Ik ben diegene. Ik ben de gezalfde. Nou moet je voorstellen, dat vertelde hij dus in het dorp waar hij opgegroeid was. En Lucas die vertelt dat ook mooi. Dan zeggen ze, en dan zie je dat gebeuren. He, je ziet haast die wenkbrauwen fronsen. Hij, de gezalfde. Hij is degene die mijn keukentafel in elkaar getimmerd heeft. Hij heeft mijn dak gerepareerd. Hij was timmerman bij zijn vader. Daar kenden ze Jezus van. Dat vul ik nu zelf in. Misschien dachten ze iets anders. Maar ze dachten wel, dat is toch de jongen die bij ons in het dorp opgegroeid is. Hoe kan hij beweren dat hij de gezalfde is? Hoe kan hij beweren dat hij die beloofde Messias is? Ze kenden hem als degene die daar opgegroeid was. En dan zien we dat eerst alle ogen op hem gericht zijn. Dat er anticipatie is, dat er verwachting is. Maar dat verandert opeens op het moment dat hij zegt dat hij de gezalfde is. En dat hij ook duidelijk maakt dat als Gods volk niet doet wat God van hun vraagt, dat God verder gaat met de heidenen ook. Ook aan hen is genade beloofd. Die verspreiding is niet alleen voor Gods volk, die verspreiding is bedoeld voor het hele, voor alle volken in de hele wereld. Dat is wat Gods verlangen is. En als hij dat duidelijk maakt aan de mensen die hem horen, dan willen ze hem stenigen. En op een ander moment, zoals hier gebeurt, als hij daar in Nazareth is, dan willen ze hem in de ravijn duwen. Maar met autoriteit loopt hij door de menigte heen en hij verdwijnt. De mensen kunnen het op dat moment niet begrijpen. Nou, dan vertrekt hij naar Capernaum, meer naar het noorden toe. En dan worden daar mensen bevrijd van demonen, blinden die zien weer, zieken worden genezen. Je zou kunnen zeggen, Gods koninkrijk wordt zichtbaar. Jezus zegt, met mijn komst is het koninkrijk van God zichtbaar geworden. En dan lezen we nog één keer wat ik net gelezen heb in vers 42 tot 44. Hij had dus al die dingen gedaan daar in Capernaum. Dan wordt het dag, gaat hij naar buiten. Hij begeeft zich naar een eenzame plaats en dan is die menigte weer op zoek naar hem. Eigenlijk zijn ze op zoek naar een wonder. Wat hij gedaan heeft, dat moet hij blijven doen. We willen meer van hem zien. We willen meer van hem horen. De menigte zochten hem, kwamen bij hem en probeerden hem tegen te houden, opdat hij niet van hen weg zou gaan. Maar hij zei tegen hen, ik moet ook andere steden het evangelie van het koninkrijk van God verkondigen. Want daarvoor ben ik uitgezonden. Ik moet ook andere steden het evangelie van het koninkrijk van God verkondigen. Je zou kunnen zeggen, Capernaum claimt Jezus voor zichzelf. Ze willen meer van Jezus en ze willen helemaal niet dat hij ergens anders naartoe gaat. En dan is dit wat Jezus zegt, ik moet ook naar andere steden gaan. Ik moet naar andere plaatsen gaan om het evangelie te verkondigen. Een paar dingen hierover. Niemand heeft het alleen recht op het evangelie. Het is niet bedoeld voor een select volk. Het is niet bedoeld voor een select clubje. Het evangelie is bedoeld voor de hele wereld. En voor Jezus was zijn bediening niet een opzienbarende plaatselijke gebeurtenis voor een handjevol gelukkigen. Het is de waarheid die bevrijd en wereldwijd gepredikt moet worden. Daarvoor is het ooit bij ons terechtgekomen. Daarvoor zitten wij nu hier. Het evangelie heeft ons bereikt. En Jezus die zegt, en dat zien we herhaaldelijk terug in bijvoorbeeld Lucas, het moet gebeuren. Daar houden wij niet zo van. We moeten niks, zeggen we dan. Maar Jezus zegt, er is één ding wat wel moet. Het evangelie, dat moet gepredikt worden. Het heilsplan moet voortgang krijgen in de hele wereld. Het moet in vervulling gegaan. Het staat wel zo'n 40 keer in Lucas. Toen Jezus 12 jaar oud was, zei hij tegen zijn ouders, ik moet bezig zijn met de dingen van mijn vader. Het is noodzakelijk dat dat gebeurt. Nou, dan trekt Jezus verder en dan lezen we daar over Jezus. Het gerucht over hem verspreidde zich echter des te meer. Je ziet, die verspreiding gaat door. Die boodschap die moet zichtbaar worden. De discipelen die worden klaargestoomd om verder zelf de wereld ook in te gaan. Zodat zij die boodschap gaan verspreiden. En dan krijgen we die opdracht die we denk ik allemaal wel kennen. Ga dan heen, maak alle volken tot mijn leerling. Ik noem hem even in een andere vertaling, dat is de Narendse Bijbel. En daar is het zo vertaald. Maak dan voort, maak alle volken tot mijn leerlingen. Daar zit meer van een urgentie achter. Maak dan voort. Ga. Dan zeggen we, oké, we kunnen gaan of we kunnen niet gaan. Maar als er staat, maak dan voort. Dan zegt de Heer Jezus eigenlijk daarbij, dit is noodzakelijk. Dit moet gebeuren en het moet snel gebeuren. Maak dan voort. Maak alle volken tot mijn leerlingen. Nou, dan zien we dat als we bij Pinksteren komen, mogen we over een week of twee weer met elkaar vieren. Dat de Heilige Geest uitgestort wordt. En dat dus inderdaad die opdracht komt om erop uit te gaan, tot aan het uiterste der aarde. Maar wat we vooral zien gebeuren is dat het in Jeruzalem blijft. En je zou kunnen zeggen, ze klonteren daar samen met elkaar. Er zijn er veel die tot geloof komen, maar ze blijven daar. Wat dan gebeurt is dat er een vervolging uitbreekt nadat Stefanus gestenigd wordt. En dan moeten ze wel. Dan gaan ze verder. Dan gaan ze naar Galilea en Samaria en uiteindelijk nog weer verder. Er moet een vervolging uitbreken. En dan gebruik ik nog heel even dat voorbeeld van die saus. Als er dan klontjes in zaten, dan moesten we dat door een zeef doen. En dan drukte je er met een pollepel op. En dan kwamen alsnog die klontjes eruit. Nou, dat is wat er met die vervolging gebeurt. Er moest wat druk aan te pas komen. Zodat ze gingen. En dan moet ik denken aan iets wat er dan gebeurt. Als je die klontjes houdt, zit er niet genoeg smaak in je saus, zou je kunnen zeggen. Er is wel genoeg smaak, maar het zit te veel bij elkaar. En het probleem is wel eens dat er wel genoeg smaak is, maar dat het niet goed verdeeld is. En ik geloof dat dat best mogelijk is met de gemeente van Jezus Christus wereldwijd. Er is meer dan genoeg smaak. Wij mogen smaakmakers zijn in deze wereld. De vraag is het goed verdeeld? Zijn we daar ook mee bezig? En dan zien we, als we nog weer even teruggaan naar Handelingen, dat het ook verder gaat. Het woord van God verbreidde zich. Lezen we tot drie keer toe. Dan staat er, en het aantal discipelen nam sterk toe. Het woord van God verbreidde zich en nam toe. Dat is dubbelop. En het woord van God verbreidde zich door heel het land. Lucas benadrukt, het evangelie gaat verder. Zoals God dat had in zijn scheppingsplan, zo heeft hij dat ook in zijn heilsplan. De mensen hebben zich verspreid en de boodschap die verspreidt zich. Geweldig om te zien hoe dat doorgang heeft. Twee dingen hierover. Eén over verbreiden, dat is niet een woord wat ik dagelijks gebruik. Dus ik heb eens even opgezocht, wat zou je daar nou voor synoniem voor hebben? Doorvertellen bijvoorbeeld, maar ook rondbazuinen en ruchtbaar maken. rondbazuinen. Dat vind ik een hele mooie. Welk woord wordt er rondgebazuind? Nou, Johannes die vat dat heel mooi samen in 1 Johannes. Hierin is de liefde van God aan ons geopenbaard, dat God zijn enige geboren zoon de wereld ingezonden heeft, opdat wij zouden leven door hem. Hierin is de liefde. Niet dat wij God hebben lief gekregen, maar dat hij ons lief had en zijn zoon zond was een verzoening voor onze zonde. Ik denk dat de meesten van ons hier van harte amen op zeggen. Dat is geweldig nieuws. En dat nieuws is het waard om rondgebazuind te worden. Dat nieuws is het waard om door te vertellen. Als wij het deel aan hebben gekregen, ja dan hebben anderen dat ook nodig. En daar mogen we bij betrokken zijn. Die boodschap van verzoening is bij uitstek geschikt om door te vertellen. In Genesis 1 lazen we Gods opdracht waar zijn zegen aan verbonden is. Wees vruchtbaar, word talrijk, vervul de aarde. Dat was Gods scheppingsplan. En door de geschiedenis heen wordt duidelijk dat God deze opdracht serieus neemt en zijn heilsplan daaraan verbonden heeft. De mensen hebben zich verspreid. Nu mag dat evangelie zich verspreiden. Waarom? Zodat uiteindelijk in vervulling zal gaan wat er in Habakkuk staat. Want de aarde zal vol worden van de kennis van de heerlijkheid van de Heere, zoals het water de bodem van de zee bedekt. Zover is het nog niet. Maar het gaat gebeuren. We hebben heel wat jaren gevaren. En als we dan nog wel eens op zee waren voor een flinke oversteek, dan zag je soms dag in, dag uit alleen maar water. Water, water, water. Zo zal de glorie van de heerlijkheid van de kennis van God zich verspreiden over de hele aarde. Nou, als we nu om ons heen kijken, dan weten we dat dat nog niet overal gebeurd is. Zoals ik aangaf met dat voorbeeld van Nepal. Nog genoeg plaatsen in deze wereld. Zo'n 3 miljard mensen die niet of nauwelijks toegang hebben tot het evangelie. Die nog geen kennis gemaakt hebben met de glorie en de heerlijkheid van God. Maar God heeft gezegd, dat evangelie dat gaat zich verspreiden. En zoals we gezien hebben door de eeuwen heen, heeft hij dat gedaan. De oproep aan ons is om gewoon in ons dagelijks leven smaakmakers te zijn. Om te verspreiden wat we ontvangen hebben. Om uit te leven wie we mogen zijn in Jezus Christus. Zijn beelddragers. Het is niet om ons. Het is niet eens om deze gemeente gevuld te krijgen. Het is niet alleen zodat mensen gered worden van de dood voor de eeuwigheid. Maar dat is zodat God de glorie en de eer krijgt die hem toekomt. Zodat uiteindelijk heel de aarde vervuld is met zijn glorie. Want hij heeft het verdiend. Amen. Amen. Mag ik nog met jullie bidden? Hemelse Vader, ik wil u heel hartelijk bedanken voor uw woord. Hoe zouden we dit allemaal weten als we uw woord niet ontvangen hadden? U heeft uzelf geopenbaard. U heeft het gedaan door de eeuwen heen en u doet het nog steeds. En zoals we hier zitten, hebben we Jezus Christus, uw Zoon, ook leren kennen. Als degene die voor ons naar deze wereld gekomen is, die voor onze zonde gestorven is. En ik bid als er hier zijn die Jezus nog niet kennen als persoonlijke verlosser, zet je hart open voor hen. Daarvoor is hij gekomen. Dat we eeuwig leven hebben. Leven in zijn naam. Een geweldige toekomst. Dank u dat dat werkelijkheid is voor een ieder die gelooft. Dank u, Heere, dat dat woord zich verspreidt. Dat dat nog steeds doorgaat. Dat daar geweldige voorbeelden van zijn, zoals bijvoorbeeld in een land als Nepal. Maar dat we ook horen, ook hier in ons eigen land, dat dat woord zich verspreidt. En dat we daarbij betrokken mogen zijn. Heere, geef ons bewogenheid. Ik geloof dat dat een antiklontenmiddel bij uitstek is. Bewogen zijn met de mensen om ons heen. Geef ons liefde. Schenk ons genade. Schenk ons vrijmoedigheid door uw geest. We weten dat we er niet alleen voor staan. Wilt u ons gebruiken
ieder op zijn eigen plek, op zijn eigen manier, met onze eigen gaven en talenten, om datgene te doen wat u van ons vraagt. Tot meerdere glorie van uw naam. En ik bid u ook, Heer, als er obstakels zijn, als er moeilijkheden zijn, als we het lastig vinden, dat u ons maar wilt bevestigen in het feit dat we uw geest ontvangen hebben. En dat uw geest door ons heen werkt. Zodat u uw werk kunt doen. Wilt u ons alsjeblieft maar helpen. Zodat u de vrijheid krijgt om in en door ons heen tot uw doel te komen. Daar vragen we om. In Jezus' naam. Amen.